Om te beginnen wil ik jullie allemaal een gezegend jaar toewensen. Dat is heel belangrijk, ook in deze tijden waarin we toch wel, mogen we zeggen, bijzondere tijden beleven. Ik heb de laatste weken van alles vernomen. Ik ga dat niet allemaal uit de doeken doen, maar het zijn voor heel veel christenen en heel veel instellingen, met name de school met de Bijbel en dergelijke meer, het zijn hele moeilijke tijden. Omdat dingen worden opgelegd die helemaal niet zijn volgens de wil van de Heer. En daarvoor in de eerste plaats gebed. Dan wil ik ook in de tweede plaats gebed vragen voor mezelf. Om, jullie weten, het is al een hele tijd dat ik, nu ongeveer 7 jaar, dat ik mag dienen in de gevangenis in Brugge als almoezenier. En nu is een nieuwe wet gekomen dat ik, luister goed, dat ik moet bewijzen dat ik Nederlandstalig ben. Ja, zover zijn we gekomen. Dus ik moet terug naar het gemeentebestuur, naar de school waar ik tot in 1964 naar school ben geweest, om een diploma voor te leggen dat ik Nederlandstalig ben. Zover zijn we gekomen. Maar goed, daar vraag ik gebed voor en ik weet dat het in orde komt. We zijn al een stuk onderweg en dat komt goed. Maar ik zou het met jullie willen hebben vanmorgen over een paar dingen. En het is altijd een gebed als je je aan het voorbereiden bent, aan het nadenken bent over wat de Heer in je hart heeft gelegd waar je de gemeente mee mag dienen. Want dat is altijd iets, iedere keer dat ik kom, en ik zal het blijven herhalen als ik nog mag komen. Degene die van voor staat en die het woord bedient, hij is degene die dient. Jullie zijn degenen die beoordelen. Niet veroordelen, als het verkeerd zou zijn, dan wel. Maar jullie zijn in de eerste plaats degenen die het beoordelen. Zo zegt de Bijbel dat. En ik zou het willen hebben over 2 dingen vanmorgen. In de eerste plaats over geloof. Dat is nogal eenvoudig. Maar in de tweede plaats over gehoorzaamheid van het geloof. En dat is iets moeilijker. En ik heb daarvoor gekozen enkele teksten uit het Nieuwe Testament en ook één uit het Oude Testament. En ik zou met jullie een vers willen lezen uit 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10, vers 11. 1 Korintiërs 10, vers 11. Maar dat er een hele mooie tekst staat. Misschien, ik lees je voor uit de Telos-vertaling. Dat is een beetje meer studievertaling, maar goed. Dat zult u wel zien, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. En er staat dus in 1 Korinthe 10 vers 11. Al deze dingen nu zijn hun overkomen tot voorbeelden. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Dat is een woord dat de apostel Paulus richt aan de gemeente in Korinthe, maar over de hoofden van de mensen in de gemeente van Korinthe heen, ook aan ons. Want dan kan je vinden dat in het begin van de brief van de Korintiërs, dat die brief van de gemeente van Korinthe niet alleen geschreven was aan de Korintiërs, maar aan alle gemeenten. Dat staat er heel duidelijk in. En dan een tweede gedeelte zou ik willen lezen uit Jacobus. Jacobus, het vijfde hoofdstuk, de versen 17 en 18. En dat is de persoon aan de hand van wie ik vanmorgen met jullie zou willen delen wat er in zijn leven is gebeurd. En er is heel veel in het leven van deze man gebeurd. Jacobus, hoofdstuk 5, vers 17 en 18. Daar staat: Elia was een mens van gelijke natuur als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op aarde in 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. En dan nog één gedeelte uit de eerste boek Koningen, waar het over diezelfde persoon gaat. 1 Koningen, hoofdstuk 19. 1 Koningen, hoofdstuk 19. En daar enkele versen. Vanaf vers 11 voor het verband. Waar Elia op de berg is. En dat staat in vers 11. Maar hij zei: ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij, en een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten hing en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei: wat doet u hier, Elia? Als je de geschiedenis van Elia bekijkt, en daar wil ik enkele dingen van aanhalen, maar eerst wil ik nog iets aanhalen die, wat we niet met elkaar gaan lezen, maar dat kunt u thuis wel opzoeken. In het boek Leviticus heb je bepaalde teksten die, wanneer priesters ingezegend worden, dan werd daar een offer gebracht en dan werd daar van dat offer een weinig bloed genomen en dat werd aan de rechter oorlel, aan de rechter duim en aan de rechter grote teen aangebracht. Dat geeft zijn betekenis, dat gaat toen zijn betekenis. Maar dat heeft ook nu vandaag voor ons mensen zijn betekenis. Dat duidt eigenlijk hier onze wandel en onze wandel als gelovigen, dat is in de eerste plaats luisteren. Luisteren naar wat de Heere ons te zeggen heeft in zijn woord. En die duim en die teen, die duim, dat spreekt van de handel. Onze handel, hoe wij als gelovigen vandaag, te midden van de wereld waarin wij leven, hoe wij als gelovigen mogen handelen. En die grote teen, dat spreekt van hoe wij wandelen. En dat is mooi als je dat zo mag vergelijken, ook vandaag de dag, in ons praktisch leven als christen, dat we mogen zien dat de Heere, en een van onze liederen hebben we dat gezongen, dat de Heere ons nooit verlaat. En dat heeft hij ook met Elia gedaan. Met Elia, die heeft hele fantastische dingen mogen doen voor de Heere. De tijd waarin Elia leefde was een verschrikkelijke tijd. Het was in de tijd dat koning Achab, dat is een van de meest goddeloze koningen geweest, die in de tijd van de 10 stammen eigenlijk geregeerd heeft. Hij trouwde met een zekere Izebel. En deze vrouw bracht de Baalsdienst binnen in Israël, zodanig dat het volk die Baals ging aanbidden. En als er iets is wat verschrikkelijk is voor de Heere God, dan is dat afgoden aanbidden, beelden aanbidden. Dat is iets wat in de ogen van de Heere God heel verschrikkelijk was. En dan komt daar de profeet Elia, en die wordt door de Heere gebruikt. En dan gaat hij naar koning Achab toe, en dan zegt hij: het zal niet meer regenen en er zal geen dauw meer zijn, tenzij dan op mijn woord. Nu, dan moet je je in de eerste plaats gaan afvragen, waar haalde Elia dat vandaan? Om zo te spreken tegen de koning. Hij had daar een reden voor. Als je dat opzoekt in het boek Deuteronomium, ik kan nu niet uit mijn hoofd precies zeggen waar dat staat, maar de Heere had gezegd: wanneer jullie mij gehoorzaam zijn, dan zal het een land zijn waar ik jullie naartoe zal brengen, vloeiende van melk en honing. Maar wanneer jullie ongehoorzaam zijn, dan zal er inderdaad geen regen, geen dauw meer zijn, en het zal een dor land zijn. Op die uitspraak van wat er in Deuteronomium geschreven staat, daar baseerde Elia zijn woord op, wat hij zei tegen koning Achab. En dan volgt er een hele geschiedenis van Elia, waarin hij alles beleeft. Hij wordt eerst bij een beek gebracht, waar raven hem voeden, en waar hij drinkt uit de beek. En dan op een gegeven moment, dan droogt die beek uit. En daar zou je je kunnen afvragen: Heer, ik doe toch wat u van mij verlangt. Hoe komt het nu dat die beek uitdroogt? Maar de Heere die had nog een groter doel voor Elia. Dan wordt hij naar Sarfat gestuurd bij een weduwe. En die weduwe is zo arm, ze is een klein beetje hout aan het sprokkelen, en ze heeft nog een heel klein beetje meel. En ze zal een vuur maken, en dan zullen ze die maaltijd gebruiken, en dan zegt ze: dan moeten wij maar sterven. Zo groot was de nood. Ook in die stad buiten Israël. En wat vraagt Elia dan? Ja, daar moet je maar eens over nadenken als gelovige. Zegt Elia tegen deze vrouw: ga eerst naar uw huis. Bak eerst een koek voor mij. Ja. Ze waren bezig met een beetje hout te sprokkelen en voor hun laatste maaltijd. En dan had Elia vragen, bak eerst een koek voor mij. En die vrouw die ziet dat er in Elia iets heel groots schuilt. En dat brengt ze ook tot uitdrukking. Op een gegeven moment zegt ze, u bent een profeet. Ze ziet het. Ze gehoorzaamt. Ze had eerst een koek bakken voor Elia. En dan is het wonder. Dan houdt het meel in de pot en de olie om te bakken, die houdt niet op. Die blijft maar komen. Dat is een wonder dat de Heere voorziet. De Heere die laat nooit alleen, hebben we gezongen. Maar we zijn nog niet ten einde aan de geschiedenis. Want dan komt er op een gegeven moment dat die zoon sterft van die weduwe. En weer is er iets wat de Heere aan Elia wil tonen. En door allerlei omstandigheden heen, dan mag Elia gebruikt worden daar om die dode zoon op te wekken en terug te geven aan zijn moeder. En dan, na al die dingen die er gebeurd zijn in het leven van Elia, is Elia klaar om gebruikt te worden voor de Heere. En dan komt het grote moment. Het grote moment in het leven van Elia. Dan gaat hij naar Achab toe. Eerst ontmoet hij nog een andere profeet die heel veel mensen in grotten apart heeft gehouden en die hij voorzien heeft van voedsel. En dan komt dat moment daar op de Karmel. Daar moeten al die Baalpriesters, staat erin hoeveel dat er waren, ik kan het niet precies uit mijn hoofd zeggen, maar het waren er heel veel. Die moeten daar een offer brengen. En Elia die zegt, tegen de tijd van het avondoffer, dan zal ik ook het offer brengen aan de Heere. En de Heere, die is God, die antwoordt met vuur. En dan een klein beetje ironie in de Bijbel, dat mag wel. Die Baalpriesters richten daar een altaar op. En ze dansen en ze springen en ze maken zich insnijdingen. En wat weet ik allemaal? Vandaag heet dat anders. Hey, vandaag noemen ze dat tatoeages of noem maar op. Hey, iets in die aard. Maar goed. Dat even terzijde, dat is maar een vergelijking. Maar daar kan je van terugkomen. Gelukkig, de Heere laat nooit alleen. Maar die Baalpriesters, die deden dat. En dan is er Elia die zegt, ik denk, zegt hij, dat jullie God slaapt. Ik denk dat jullie luider moeten roepen. Hij slaapt. Dat is spotten wat Elia doet met die Baalpriesters. Maar er komt geen vuur van de hemel. Helemaal niet. En tegen de tijd van het avondoffer, dat het offer in Israël, zoals de Heere dat had voorgeschreven, dat offer moet gebracht worden, dan richt Elia dat altaar op. En dat richt hij op met 12 stenen, om de 10 stammen ook in herinnering te brengen dat ze niet met 10 stammen waren, maar dat ze eigenlijk met 12 stammen waren. Dat ze zich hadden afgescheurd van die 2 stammen. 12 stenen wordt dat altaar opgericht. En dan wordt dat dier wat geofferd wordt, dat wordt geslacht en op dat altaar gebracht. En dan laat Elia nog een keer nota bene een beek rondom dat altaar lopen en giet daar ik weet niet hoeveel water in. En dan zegt Elia, wie God is, hij antwoordde met vuur. En dan komt er vuur van de hemel. En de Heere God antwoordt op de vraag van Elia. En dan verteert hij het altaar, dan verteert hij het offer en verteert het water wat in, rondom het altaar is. En dan worden die 450, neem ik aan, Baalpriesters daar, worden afgeslacht. Die worden gedood. Dat is een voorbeeld ook voor ons, wat we door genade mogen doen met dingen in ons leven die niet zijn naar de wil van de Heer. Die moeten wij wegdoen uit ons leven. Maar dat moeten we niet alleen doen. Dat is altijd weer het positieve. Je mag, ik heb al dikwijls ook in de gevangenis, als ik gesprekken heb met mensen of in de Bijbelstudie, als er dingen zijn waar je het moeilijk mee hebt, dan mag je een klein hoekje apart zoeken. In je binnenkamer. De deur op slot doen. En op je knieën gaan. En gewoon je hart uitstorten voor de Heer. Je hart uitstorten voor de Heer. Met hele eenvoudige woorden. Hem vertellen wat er aan de hand is. Wat er verkeerd zit in je hart. Gewoon vertellen. En er is iemand die luistert. De Heere die luistert. Die laat ons nooit alleen. En er komt een antwoord. Misschien niet altijd het antwoord dat wij verwachten. Maar het antwoord dat de Heere heeft is altijd het beste. Gods weg is de beste. En dan, nadat dat allemaal gebeurd is, dan komt daar een boodschap van Isabel. En die zegt, morgen dezelfde tijd zal ik jouw ziel gelijk maken aan een van die Baalpriesters. En wat gebeurt er? Elia, die zo gebruikt is door de Heere God, die slaat op de vlucht. Die slaat op de vlucht. En dan moet de Heere hem opwekken. En hij heeft hem voedsel. En hij kan weer reizen. En dan gaat hij, waarschijnlijk, het wordt niet genoemd, maar waarschijnlijk wordt dat verondersteld, de berg Horeb. En dan krijgen we dat stukje wat we gelezen hebben met elkaar in Koningen. En wat we ook in Jacobus gelezen hebben. Er staat zulke mooie dingen in. Elia, die was een mens van gelijke aard als wij. Hij was van gelijke aard als wij. Maar hij had het geloof. Dat wat de Heere God beloofd had, dat hij dat ook zou doen. En op grond daarvan, wat de Heere in Deuteronomium gesproken had, op grond daarvan is hij naar koning Achab gegaan en heeft gezegd, het zal niet meer regenen, er zal geen dauw meer zijn. Op basis daarvan. Dat was een geloof. Dat was een geloof van Elia. En dan had hij voor de stem van Isabel had hij op de vlucht. Maar ik heb het al verschillende keren gezegd vanmorgen. De Heer die laat nooit alleen. Die laat nooit alleen. En dan komt de Heer daar bij Elia. Terwijl hij daar onder die bremstruik ligt. En hij wekt hem op. Heeft hem voedsel. Dat hij kan reizen. En 40 dagen staat er in de Bijbel. 40 dagen naar die berg. En daar bevindt hij zich. En dan zien we dat er verschillende dingen gebeuren. Zoals we dat gelezen hebben. Verschillende dingen die je kan zien. Er was een vuur. Er was een wind. Er was een aardbeving. Als het ware. En in al die dingen was de Heere niet. En dan komt daar dat ene moment wat Elia hoort. Het suizen van een zachte koelte. Waarmee kan ik dat nu vergelijken? Met genade. Dat is iets wat ik kan vergelijken met genade. Want Elia die was niet op de weg zoals de Heere dat eigenlijk gewild had. Want de Heere die vraagt aan Elia, wat doe je hier Elia? Wat doe je hier? Ik heb nog dingen en het ander te doen voor jou. En hij krijgt dan ook de opdracht. En hij vervult ook die opdracht. Hij doet wat de Heere van hem gevraagd heeft. En dan het suizen van een zachte koelte. Dat is luisteren. Weet je nog, dat bloed aan die oorlel. Dat is luisteren naar wat de Heere God in zijn woord tot ons te zeggen heeft. En ik wil duidelijk maken, er zijn drie dingen in ons leven. Drie dingen, en die drie dingen moeten altijd in overeenstemming zijn met elkaar. Wij als mensen, vandaag, zijn wij als gelovigen, ons lichaam, is een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest vandaag, die is nu nog op aarde. Die is in iedere gelovige die de Heer Jezus heeft aangenomen in zijn leven. Hij is inwonend in ons. En het is zo, hoe meer plaats wij geven aan de Heilige Geest in ons leven, hoe meer ruimte hij krijgt, hoe meer hij ons kan gebruiken. Dat is logisch. En dan is daar dat werk dat de Heere heeft aan Elia. En het tweede ding dat we hebben, dat is het woord van God. De Heere die zegt tegen Elia, wat doe je hier Elia? Nu weet ik dat er hier in de gemeente in Koekelaar, ben ik blij mee, dat er hier veel traktaatjes verspreid worden. Het is heel mooi dat we dat mogen doen, weet je dat? Ook als die traktaten misschien niet tot hun doel komen, de Heere vraagt van ons dat we zijn woord verkondigen. Dat we zijn woord ronddragen. Dat we zijn woord, als we in een gesprek zijn met elkaar, met iemand die we kennen, die niet gelovig is, dat we altijd proberen die gelegenheid aan te gebruiken om de Heere Jezus te verkondigen. En ik heb het hier al nog gezegd, ik herinner me toen ik een kleine jongen, heel lang geleden natuurlijk, maar goed, toen wij op zondag aan tafel waren, toen werd er voor ons, voor het eten, werd er toen nog gebeden, ik weet niet hoe dat nu is, maar dat even tussendoor. Maar toen bad mijn vader altijd. Toen hadden we de zondag, waren we naar de kerk, naar de gemeente geweest. En toen bad mijn vader tot de Heere, Heere dat het mag gezien worden. In onze handel en in onze wandel. Dat we vandaag bij u zijn geweest. Dat waren woorden die regelmatig in het gebed van mijn vader werden herhaald. Ik zal ze nooit vergeten. En ze hebben mij door mijn leven heen, op hoogten en laagten, hebben ze mij steeds weer gebracht bij de dingen van de Heer Jezus. En vandaag mag ik door genade nog in de gevangenis aan mensen vertellen wie de Heer Jezus is. En dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Die drie moeten altijd met elkaar en verbonden zijn. De Heilige Geest in ons, het woord van God En er is maar één weg, zegt de Handelingen. Er zijn niet drie of vier wegen. De Handelingen zegt heel duidelijk in Handelingen 4, er is maar één weg om behouden te worden. En dat is door de Heere Jezus. Dat is door de Heere Jezus en Hem alleen. En dan is er ook ons leven. Dat we mogen wijden aan de persoon van de Heere Jezus. En al deze dingen hebben we gelezen in de Korinthe. Wat er met Israël is gebeurd, dat is voor ons geschreven tot een voorbeeld. De dingen die ze gedaan hebben, die niet juist waren, die zijn, dat staat een stukje ervoor, in datzelfde hoofdstuk. De dingen wat Israël gedaan heeft, die niet waren naar de wil van de Heere, die zijn voor ons geschreven tot een waarschuwing. Maar de dingen die wel waren naar de wil van de Heer, die zijn voor ons geschreven tot een voorbeeld. En straks komt de tijd, daar hebben we ook van gezongen. Straks komt de tijd dat de Heere God weer die draad met Israël zal opnemen. En dat ze, zoals het in het boek Zacharia staat, dat de Heere God die draad met Israël weer zal opnemen. Maar er komt nog een hele moeilijke tijd voor Israël. Dat moeten we verkondigen. En dat is pas na, en daar wil ik blijvende nadruk op leggen, dat is pas nadat de gemeente opgenomen is, zoals het in de brief van de Thessalonicenzen staat. Als wij opgenomen zijn, dan zal de Heere God door de Heere Jezus weer die draad met Israël opnemen. En dan komt de geschiedenis dat heel Israël hem, de Heere Jezus, zal herkennen. Zoals het in het boek Zacharia geschreven staat. Ze zullen zien op wie ze doorstoken hebben. Maar gelukkiglijk, er komt bekering voor Israël. En ze zullen zien wie de Heere Jezus is. Ik wil eindigen met een uitspraak. Jullie weten, ik heb ook heel veel dingen gehoord en geluisterd. En een man die ik een beetje ken, een klein beetje ken, die zei, die had contact met een rabbi in Israël. En een rabbi is iemand die de schrift leert aan Israël. En hij zegt, maar dat was een Israëliet. En de Israëlieten die zijn vandaag nog altijd, want ze geloven niet dat de Heer Jezus al gekomen is. Zij zijn de Messias, de Heer Jezus, nog altijd verwachtende. Maar die rabbi die zei tegen die man die hij kende, het zou wel eens kunnen zijn dat de Jezus van jullie christenen heel goed gelijkt op die Messias die wij verwachtende zijn. Nou, dat is een uitspraak die je nooit mag vergeten. Maar dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Dat betekent dat er ook nu al bij Israël een klein lichtje begint te branden. En dat is prachtig om dat te zien. Dat straks die tijd komt. Voor Israël. Maar de tijd voor ons als gemeente is nu nog. Is nu nog de tijd van genade. Die wij mogen gebruiken om de persoon van de Heere Jezus over hem te vertellen dat hij de enige weg is waardoor wij, er staat niet mogen, nee, er staat waardoor wij moeten behouden worden. Het is de enige weg. En daarmee, broeders en zusters, wil ik vanmorgen eindigen. Amen.